Goedemiddag, luisteraars, voor de kerktelefoon en gasten die meeluisteren met ons voorleesmoment wat georganiseerd wordt vanuit de Openhof, verenigingsgebouw van de Christelijk-Gereformeerde Kerk aan de Hoflaan. In de pauze stonden de jongens nog druk met elkaar te praten. Arnold van Heemstede liep met een stelletje anderen naar hem toe. Een beklemming kwam er in Johannes' hart. Zachtjes bad hij: Heere, houd me vast. Want o, die drift, hij kon zich soms zo vreselijk kwaad maken. Zo, jongetje, moest jij de meester weer eens op zijn nummer zetten? En ineens gaf Arnold hem een stomp op zijn neus, dat het bloed eruit spoot. En toen laaide er een wilde drift in Johannes op. Hij rende op hem toe en gaf hem zo'n harde trap, dat de grote knul haast over de weg zeilde. Hij krabbelde op en kwam woest op Johannes af. Maar voordat hij wat kon doen, gaf Johannes hem een vuistslag tegen zijn hoofd. Zo hard dat hij wankelde en viel. En daar lag hij bewusteloos op de grond. Iedereen riep: O! Van alle kanten kwamen de leerlingen aanlopen. Twee knielden bij Arnold neer. En Johannes stond er verdwaasd bij. Het gonsde en bruiste in zijn hoofd. Zijn gedachten waren verward. Moordenaar! Schreeuwde het in hem. En toen riep iemand het, een knaap met wie Arnold veel optrok: Moordenaar, je hebt hem vermoord! De directeur en het personeel waren intussen gewaarschuwd en kwamen aanlopen. Ze namen Arnold voorzichtig op en droegen hem naar binnen. De dokter werd gewaarschuwd. Johannes moest ook mee naar binnen. Hij werd in een kamertje alleen gezet. Jij moet hier wachten, werd er tegen hem gezegd. Verslagen zat hij daar. Een diep verdriet welde in hem op. O, hij zou zo naar Arnold toe willen vliegen. Was dat nu geloof? Zei de Heere niet: Hebt uw vijanden lief? En hij had misschien wel een moord gepleegd. Even later hoorde hij de dokter op de gang. Het liefst wilde hij erheen gaan. Hoe zou het zijn? Zou het erg zijn? Zou hij dood zijn? Dan was hij een moordenaar. Dan lag zijn toekomst in duigen. Dan hoefde hij er nooit meer aan te denken om dominee te worden. Een driftkop was hij, die in zijn woede een jongen doodsloeg. En wat nog veel erger was, dan was hij er ook de oorzaak van, dat Arnold verloren was. En dan zou hij ook zelf verloren zijn. Want geen doodslager kon het koninkrijk Gods beërven, en zo vloog er van alles door hem heen. Wat lag Arnold er naar bij? In een flits had hij hem gezien, zo wit. Er kwam wat bloed uit zijn oor, vreselijk. Ze lieten hem nogal lang wachten in de martelende onzekerheid. Elke minuut leek wel een uur. Bij elke stap legde hij het hoofd op. Kwamen ze hem halen? En eindelijk, na een half uur, was de directeur er. Kom maar mee, Johannes. Wat is er precies gebeurd, meneer? Hoe is het met Arnold? Wat is er met hem aan de hand? En hij barstte in snikken uit. Hij kon bijna niet meer tot bedaren komen. Het valt gelukkig mee, Johannes. Hij is alweer bij kennis. En zo te zien is er niets ergs gebeurd. Een pak viel van hem af. O, gelukkig. Gelukkig, ik heb er zo'n spijt van, meneer. Ik had het nooit mogen doen, maar ik werd zo driftig. Vertel nu maar precies wat er gebeurd is. En toen vertelde Johannes de hele toedracht. De directeur knikte. Ik geloof dat je de waarheid spreekt. Anderen hebben het me ook zo verteld. Ga nu maar naar huis. Arnold is ook naar huis gebracht. Hij heeft wel zware hoofdpijn en is duizelig. Misschien heeft hij wel een flinke hersenschudding. Als een geslagen hond reed Johannes naar huis. Moeder zag het gelijk dat er wat aan de hand was. Vader was niet thuis. Wat is er, jongen? Huilend viel hij haar om de hals. Ik ben zo slecht, o mijn drift, ik heb bijna iemand doodgeslagen. Hij had wel echt dood kunnen zijn, en dan was ik een moordenaar, moeder. Jongen toch, was het zo erg? Kom, bedaar wat, en zeg me dan alles wat er gebeurd is. Toen vertelde Johannes het hele verhaal. Ja, jongen, je moet vanavond naar Arnold toe. Vanavond nog. Ja, dat lijkt me het beste. Hij was natuurlijk ook helemaal fout. Maar hij had je nooit zo mogen laten gaan. Je moet je excuus aanbieden, Johannes. Hij knikte, want hij voelde dat moeder gelijk had. Maar hij zag er wel op als tegen een berg. Toen vader Leonard thuis kwam, zag hij gelijk dat er iets aan de hand was. Wat is er, Johannes? Is er iets ergs gebeurd? Johannes vertelde hem alles. Leonard legde zijn hand op de schouder van de grote jongen, die al zo lang was als hij zelf. Wat ga je nu doen, jongen? Vergeving vragen, zei Johannes. Wanneer? Vanavond nog. Zal ik met je meegaan? Nee. Hij schudde zijn hoofd. Ik ga wel alleen. En toch niet alleen, zei hij met een snik. Leonard knikte. Aan tafel werd er niet veel gesproken. Ellie merkte ook wel dat er iets ergs was gebeurd. Maar ze stak kwaad haar neus omhoog. Ze vroeg niets. Ze hielden haar toch overal buiten. Nu, dan moesten ze het zelf maar weten, dacht ze. Luidruchtig smeet ze met de borden, toen ze even later met dingen na de afwas deed. Johannes stapte op de fiets. Eerst was hij naar zijn kamer gegaan. Vurig had hij de heren gesmeekt of hij met hem mee wilde gaan. En hij was rustig geworden van binnen. Een psalmregel kwam hem te binnen. Wat zal een nietig mens mij doen? Een uur later kwam hij aan bij het huis van Arnold, een kleine arbeiderswoning in een wat grote buurt. Toen hij aanbelde, deed een forse, ruwe kerel de deur open. Wat moet je hier? Onderzoekend en wantrouwend keek hij Johannes aan. Ik kom vragen hoe het met Arnold is. Ik heb hem geslagen, stamelde Johannes, een beetje van zijn stuk gebracht. Zo, heb jij hem een opdoffer verkocht? Nou, dat kan die af en toe wel gebruiken, hoor. Het is een loeder. Ik vind het niks erg dat hij er wel eens van langs heeft gekregen. Misschien knapt die ellendeling er wat van op. Maar dan moet je toch wel aardig potig wezen. Want ik heb me handen eraan vol. Kom er maar in, dan kan je koffie krijgen. We zijn zo beroerd niet. Toen Johannes binnenkwam, zag hij een schamel vertrek. Overal lag wat. Het was er vuil en goor. Een slonzige vrouw met een loerende blik zat aan tafel te roken. Ze was gekleed in een strakke spijkerbroek. Zo te zien was het Arnolds moeder. Ze had diezelfde gemene blik in haar ogen als Arnold. Zo, heb jij onze jongen zo wat het graf ingeslagen? En je bent nogal zo'n fijne, heb ik gehoord. Nou, het is wel christelijk, hoor. Johannes kleurde. Hij wist niet goed wat te zeggen. Mens, hou je grote waffel. Ik ben blij dat die knul van jou er eens goed van langs heeft gekregen. Schaam je maar niet, hoor, jongen. Ze is net een broedse hen. Ze heeft dat jong helemaal bedorven. Johannes wist niet hoe hij kijken moest. Arnolds moeder begon terug te schelden. Ze trokken zich niets van Johannes' aanwezigheid aan. In een hoek van de kamer zat een oudere broer, in zijn hemd, met getatoeëerde armen. Hij keek wat troebel uit zijn ogen. Zo te zien had hij wel wat te diep in het glaasje gekeken. Ook was er een meisje van een jaar of 18 thuis, zwaar opgemaakt. Johannes kleurde toen ze hem op een bepaalde manier aankeek. Hij kreeg een onbehagelijk gevoel. Is Arnold er niet? Vroeg hij voorzichtig. Oh ja, die ligt boven op zijn nest, zei de man. Hij is te lui om eruit te komen. Hij moet nu het patiëntje spelen. De vrouw wierp de man een vernietigende blik toe. Ja, ik kan wel horen dat het jouw jongen niet is. Al hadden ze hem het graf ingeschopt, dan had je nog niets kunnen schelen. Ach mens, onkruid vergaat niet. Houd toch op. Ik ben veel te driftig geweest, mevrouw, zei Johannes. Ik heb er echt heel veel spijt van. Ik hoop dat u en Arnold het me wil vergeven. Hij zei het zo ernstig dat ze allemaal opkeken en het werd er stil van. En toen vertelde Johannes hoe het gegaan was, maar ook hoe verkeerd hij gedaan had. Het ging ineens vanzelf. Hij getuigde van de liefde tot de Heere. Het bleef stil. Ook de broer en de zus luisterden aandachtig en die grote forse kerel kreeg tranen in zijn ogen toen hij Johannes zo hoorde spreken. Ze voelden aan dat het echt was. Er was nu een heel andere sfeer ontstaan. Het was Johannes wonderlijk te moede. Hij voelde dat de Heer hem kracht gaf. Hij kreeg de gelegenheid om te spreken. En in zijn hart was er een vurig verlangen dat God het gebruiken wilde tot de zaligheid van deze mensen. Voor hem was toch immers niets te wonderlijk. Mag ik Arnold even zien, mevrouw? Vroeg hij. Ze knikte. Die deur door, de trap op en dan zie je hem wel. Johannes ging. Op een overloopje gekomen zag hij de deur van een klein kamertje openstaan. En daar in een smoeselig bed lag Arnold. Hij keek hem stuurs aan en toch wel een beetje verlegen. Johannes stak zijn hand uit. Ha, Arnold, ik ben blij dat het goed met je gaat. Ik ben zo bang geweest dat ik je wat ergs aangedaan had, joh. Ik heb er zo'n spijt van. Ik werd zo driftig. Dat had ik nooit mogen doen. Wil je het me vergeven? Arnold nam de uitgestoken hand niet aan. Hij keek hem alleen maar vuil aan en zei verachtelijk. Fijne kwezel, schiet op, man. Ik heb je toch niet geroepen? Dan draaide hij zich om, met de rug naar Johannes toe en deed zijn ogen dicht. Johannes stond even bedrempeld te kijken. Toen zei hij bedroefd en zijn stem trilde. Jongen, doe toch niet zo. Laten we het goed maken. Maar Arnold zei niets meer. Toch blijf ik voor je bidden, Arnold. Ik hoop dat God jou ook zal bekeren. Dan worden we vast samen vrienden. Hij zei het zo warm en gemeend. De houding van Arnold raakte hem echter niet. Hij had alleen maar heel diep medelijden met hem. Toen ging hij naar beneden. Daar stond koffie voor hem klaar. En wou hij nog een beetje praten? vroeg de forse man. Johannes schudde van nee. Toen zei Arnolds moeder zachtjes: mijn man is Arnolds vader niet. Ik ben voor de tweede keer getrouwd. Het botert niet erg tussen Arnold en mijn man. Arnold is ook niet gemakkelijk. Trek het je maar niet te veel aan. Even later nam Johannes afscheid. Hij kon het niet laten om te zeggen: als jullie meer van de Heere willen horen, kom dan bij mijn vader naar de kerk, zondag, om 17:50. Ze knikten stilletjes. Ze waren onder de indruk. Inwendig heel blij fietste Johannes naar huis. Hij vertelde alles aan moeder en vader. Nadat hij de Heere gedankt had, was hij even later in een gezongde slaap. Zondagmorgen keek hij heel de kerk door. Zouden ze er zijn? En toen? Ja, toen kwamen er tranen in zijn ogen. De forse man met zijn zoon kwamen de kerk binnen. Ze keken onwennig en zochten een plekje, want alles zat bijna vol. Maar de kosten nam ze gelijk mee en gaf ze een goede plaats. Hij zag dat de vriendelijkheid van de man hun goed deed. En toen kreeg Arnolds vader ineens Johannes in het oog. Joviaal stak hij zijn hand op. In het hart van Johannes klom een vurig gebed op voor deze mensen. Na enkele maanden kwamen de examens. Wat was de tijd toch snel gegaan. Johannes had steeds goede rapporten. Zonder moeite ging hij over. Samen met Klaas was hij de beste van de klas. Hij was ondertussen al bijna 18 en hij zag eruit als een volwassen jonge man. Ook zijn geestelijk leven verdiepte zich. Vooral met Klaas, zijn boezemvriend, had hij vele goede gesprekken. Ze konden alles aan elkaar kwijt. Er bestonden tussen hen geen geheimen. De afstand van school naar huis was ongeveer 1 uur fietsen en bijna altijd reden ze samen. In het hart van Klaas was er geestelijk een doorbraak gekomen. Op een stille, rustige wijze, zoals zijn karakter ook was, mocht hij toch komen tot de wonderlijke zekerheid dat de Heer Jezus ook voor zijn zonden gestorven was. Heel eenvoudig en bewogen had hij het aan Johannes verteld. Ze waren afgestapt en iets van de weg afgegaan. Toen had Klaas het gezegd. Ja, alles. Zijn innerlijke worsteling van jaren, zijn gevoel van hopeloosheid, zo slecht als hij was, was niemand, dacht hij dikwijls. De aanvallen van de duivel. Het kon voor hem niet meer. Hij was zo jaloers geweest op Johannes. Maar ook voor hem was nu het licht opgegaan. Eerst geleidelijk, maar onder een preek van Johannes' pleegvader toch ook heel krachtig. En hoewel Klaas totaal niet emotioneel was, kon hij toen zijn tranen niet bedwingen. En samen hadden ze gehuild, vanwege het wonder, en hadden de diepste band in de Heere sterk ervaren. Het was Klaas ook duidelijk geworden wat zijn toekomst moest zijn. Hij had al lang verlangd om zendingsarts te worden. Voor het menselijk lichaam had hij grote belangstelling. Sterk verlangde hij ernaar om het lijden van zijn medemensen te verzachten. Heel veel had hij erover gelezen. De medische wetenschap interesseerde hem geweldig. Maar het was vooral na zijn bekering heel sterk zijn verlangen geworden om zijn leven te stellen in de dienst van de Heere. En daar werkte hij vlijtig op aan. Voor hem was het zeker dat hij naar de universiteit zou gaan. Eerst medicijnen studeren en daarna zendingswetenschappen. En hij vertrouwde erop dat er dan een weg voor hem geopend zou worden om naar het zendingsveld te kunnen gaan. Hij had al heel wat boeken op dat terrein verslonden. En als hij er met Johannes over sprak, dan kon hij soms erg opgewonden raken, hoewel hij verder heel kalm van aard was. Dat driftige van Johannes had hij juist helemaal niet. Daarom had hij zo'n weldadige invloed op hem. Toch lag het voor Johannes niet zo gemakkelijk. Wat moest hij doen? Zuchtend zat hij over een werkstuk gebogen. Het wilde maar niet vlotten die middag. De tijd kwam nu snel dichterbij dat er een beslissing moest vallen. Als hij naar de universiteit wilde, dan moest hij zich binnen enkele weken aanmelden. Maar kon hij dat wel doen? Hij zag zoveel bezwaren. Was hij wel echt geroepen? Al voelde hij al vele jaren een drang om het evangelie te verkondigen, toch kwam de twijfel weer opzetten. Op de zondagsschool deed hij actief mee. De kinderen hingen aan zijn lippen. Soms voelde hij zich zo geholpen als hij iets van de liefde van Christus aan de kinderen mocht vertellen, dat hem de tranen over de wangen liepen. Ja, dan wist hij het soms zeker. Zijn leven kon alleen maar vervulling vinden in de dienst van het evangelie. Al het andere zou hem leeglaten. Maar soms was het ook zo geheel anders. Dan voelde hij zich zo ongeschikt. Die akelige drift, die stak steeds weer de kop op. Laatst nog met Ellie, die deed alles wat mogelijk was om hem het leven zuur te maken. Vaak kwam ze opgeschilderd en in opzichtige kleding thuis. Dan maakte ze hele scènes met haar vader. Laatst was ze langzaam gelopen en had ze de rook van haar sigaret in zijn gezicht geblazen. Even was hij woedend geworden. Het had maar een haar gescheeld of hij had haar een dreun verkocht. En wat nog veel erger was, hij was niet ongevoelig voor de verleidelijke manier waarop zij zich kleedde. Het leek wel of ze het in de gaten had. Op een geraffineerde manier probeerde ze hem in verlegenheid te brengen. Ze was een groot kruis voor moeder en vader Leonard. Maar wat schaamde hij zich voor de gevoelens die ze soms bij hem opriep. Dan walgde hij van zichzelf. Hij, dominee, hij kon het maar beter vergeten. Zou hij niet zoiets als Klaas kunnen doen? Dan was hij toch bezig in de dienst van de Heere. Een speciale roeping was daar niet voor nodig. En zo zat hij maar te tobben. Er moest toch een beslissing vallen. Hij had er met vader al over gesproken. Die raadde hem sterk aan te gaan studeren. Ik ben er vast van overtuigd, Johannes, dat God jou roept. Je hebt de gaven en de drang. Ik geloof niet dat je meer nodig hebt. Je zou toch niet anders kunnen? Johannes knikte, maar hij durfde toch niet over alles te spreken wat hem benauwde. Dat deed hij wel tegen Klaas. En Klaas kon zo verstandig praten. Petrus was ook een driftige jongen. Maar de Heere wist het hem wel af te leren. En we hebben toch allemaal onze boze lusten, waar we tegen moeten strijden. Dacht je dat ik die niet heb? Ja, zo is het wel. We zijn allemaal geneigd tot alle kwaad. Hoe staat het ook alweer in het avondmaalsformulier? Daarom al is het dat wij nog zoveel gebreken aan ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Ja, dat was het. Dat wist de Heere. Hij zou er zo graag van af zijn, van alle zonden. Hij zou zo graag voor de Heere willen leven, helemaal. En wat zou het heerlijk zijn om een meddel te zijn in Gods hand, om anderen tot Christus te brengen. Soms, als hij vader Leonard in het volle vuur van zijn rede hoorde, ja, dan kon hij ook zo'n onweerstaanbaar verlangen in zijn hart opkomen. Om ook zo het evangelie te mogen verkondigen, zo levend en doorleefd, zo vurig en gunnend. Soms kon je een speld horen vallen. Dan was de Heilige Geest merkbaar in het midden. En vader zag veel vrucht op zijn werk. Maar nu zat hij weer te tobben. Een diepe neerslachtigheid lag op hem. Het was net of hij nergens bij kon en of hij geen greintje geloof meer had. Nee, hij zou het toch in een andere richting moeten zoeken. Zo'n driftkop als hij, dat kon niet. Als hij nog dacht aan Arnold van Haamstede, hij had hem wel dood kunnen slaan. En toch kwamen er van dat gezin nu drie in de kerk. Vader was er wel eens geweest. Hij had een goede indruk van hen gekregen. Alleen Arnold moest er niets van hebben. Hij was ook van school af en zat nu in het criminele circuit. Maar wat moest hij dan? Hij zuchtte diep. Hij deed zijn boeken dicht. Het wilde toch niet. Dan vanavond maar. Het was mooi weer. Maar eens even buiten. Ik pak de fiets, dacht hij. Zou hij naar Klaas gaan? Nee, nu niet. Alleen wilde hij zijn. Hij fietste in de richting van de zeedijk. De schorren grotendeels droog. Hij trapte flink door, maar de druk in zijn hart verminderde niet. Hij zuchtte bijna hoorbaar. Ongemerkt was hij bij het bekende, geliefde plekje aangekomen waar hij vaak viste. Het was er stil. Niemand wist dat kreekje tussen het riet. Toch zat er veel vis. Nee, nu had hij geen zin om te vissen. In de verte hoorde hij een boot. De hitte zinderde in de lucht. Toen hij aankwam, vlogen een paar watervogels weg. Hier was hij alleen. Alleen? Ineens had hij het gevoel dat hij niet alleen was. Hij boog zijn knieën, want hij kreeg een diep gevoel van Gods tegenwoordigheid. Heel nietig, klein en onwaardig voelde hij zich. De hoogheid en de majesteit van God beleefde hij heel sterk in zijn hart. Hij bad bijna zonder woorden. Zijn ziel riep tot God om licht en leiding. Hij smeekte aanhoudend: Heere, wijs mij de weg. Neem het van mij af, als het niet is van u. En toen kwam het overweldigende kracht, het woord van God in zijn hart. Hoed mijn schapen. Het was zo sterk alsof het tegen hem persoonlijk gezegd werd. Het vervulde hem helemaal. Een diepe verwondering kwam er in zijn hart. Een stille, rustige zekerheid dat God hem zelf riep. Toen begon hij hardop de Heere te prijzen. Hij kon niet anders. Hij gaf zich helemaal over aan hem, die hij onuitsprekelijk lief had. Hij voelde de liefde van God op een heerlijke wijze, zo sterk als nooit eerder. God is getrouw. Hij zal het doen. Daarvan was hij zeker. Hier wilde hij wel eeuwig blijven. Zo bleef hij stil, zitten in de stille verwondering. Het was alsof de tijd stilstond. De zon begon al te dalen toen hij tot zichzelf kwam. Naar huis. Hij keek op zijn horloge en zag dat hij hier al 4 uur gezeten had. En toch leek het een zucht. Nooit zou hij dit vergeten. En met een diep geluk in zijn hart fietste hij in de richting van het dorp. Het was ondertussen veel te laat geworden voor het eten. Maar hij had een andere spijze genoten die de wereld niet kent. Hij kon het niet laten om even bij Klaas aan te gaan. Klaas zat achter in de tuin alleen en Johannes vertelde hem wat hij ondervonden had. Klaas kreeg tranen in de ogen. Hij voelde mee met Johannes. Samen hadden ze het goed. Het was bijna donker toen hij naar huis ging. Niemand was thuis. Vader en moeder waren op bezoek. Ellie was een paar dagen weg. Hij ging naar zijn kamer en even later lag hij in een diepe slaap. De volgende dag was het zondag. Toen hij wakker werd, was er een leegte in zijn hart. Hij dacht nog terug aan gisteren. Ineens leek het hem heel lang geleden. Er kwam weer een schaduw over zijn ziel. Een stem zei van binnen: zou het wel waar zijn wat je dacht? Wat denk je wel? Hij deed zijn morgengebed, maar kon er niet inkomen. Beneden aan tafel zei hij niet veel. Moeder keek hem onderzoekend aan. Is er wat, jongen? Hij schudde het hoofd en antwoordde niet. Al gauw was het kerktijd. Het orgel speelde een mooie psalm, psalm 79. Johannes dacht aan de woorden van het 4e vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. De organist was bijzonder begaafd. Hij kon het orgel doen klagen, maar ook doen jubelen. En dan speelde hij jubelend het 7e vers. Zo zullen wij, de schapen, uwer weide. Johannes werd erdoor gesterkt. Met gretigheid wachtte hij tot de dienst begon. De schriftlezing was tot zijn verwondering uit Johannes 21. De tekst was Johannes 21, vers 16. Het laatste gedeelte. Hoed mijn schapen. En toen begon vader Leonard te preken. Die driftige Petrus, die ontrouwe Petrus, maar die trouwe heiland. Elk woord dronk hij in. En dan, soms leek het wel of vader er gistermiddag bij was. In Johannes' hart kwamen er diepe vrede en volkomen zekerheid dat de Heer Jezus hem riep om zijn schapen te hoeden. Vol verwondering en blijdschap kwam hij thuis. Voordat moeder wat kon vragen wat er was, begon hij te vertellen. En hij was nog bezig toen vader Leonard binnenkwam. Samen waren ze stil en diep onder de indruk. Wat was God groot en goed. Dank u wel voor uw aandacht.